Kerkraad heet iedereen hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Van de Wind. De schriftlezing in deze dienst is uit Romeinen 8. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten DV vanavond 6:30 dominee Voets. Zondag 11 juli 9:30 proponent E. Kroneman uit het Harde. 6:30 dominee Van de Wind. De voorbeden. We bidden voor gemeenteleden die thuis hun ziekte dragen en voor hen die in verzorgings- en verpleeghuizen verblijven. Meeleven, we leven mee met de familie van Loon die afgelopen maandag aan het graf stonden van zus van tante Peterke van Loon. Mededeling, ambtsdragersverkiezing, de heer C. van Holland heeft bedankt voor zijn verkiezing tot diaken. Morgenavond zal de kerkenraad zich opnieuw over deze vacature beraden. Collecten. De eerste collecte is bestemd voor Stichting De Hoop. De tweede collecte is voor de kerk. De collectezakken staan bij de uitgang opgesteld. De luisteraars thuis kunnen hun gaven digitaal geven. De voorzang is uit Psalm 72, vers 11. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. De kerkenraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 108, het eerste en het zevende vers. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En nu we weer met elkaar zingen in de kerk, laten we dat ook met al aandacht van ons hart doen om God te prijzen. En ook mensen die thuis luisteren de afgelopen weken, maanden niet in de kerk zijn geweest. Een hartelijke aansporing wat mij betreft om u ook weer aan te melden als u dat kunt. Via de website of via de Scriba. Om ook weer bij ons zijn en samen tot Gods eer te zingen. En elkaar daarbij ook te mogen zien. Mooi als we ook weer zo in de kerk kunnen zijn. We kunnen er met dankbaarheid gebruik van maken. We zingen nu van Psalm 108 om God te prijzen, vers 1 en ook vers 7. In Romeinen 8 lezen we over het meer dan overwinnaars zijn door de Heer Jezus Christus. En over die overwinning door God gaat het ook in vers 7. O God die lands benauwdheid ziet, red toch uw volk uit zijn verdriet. Psalm 108, vers 1 en 7. Naar de 10 geboden en de samenvatting daarvan zingen van Psalm 32 het derde vers. Bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden. Gij naam die gunstig weg. Psalm 32, vers 3. Verootmoedigen wij ons nu onder de wet van de Heer. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Jezus zei, toen hem gevraagd werd wat het grote gebod is in de wet: u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Het is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. We zullen nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Trouwe Heere, grote God en Vader, deze morgen brengen u de lof en de dank dat u ons ook deze dag weer geeft, het licht mocht worden. En u schenkt ons het leven, u schenkt ons ook deze eerste dag, deze rustdag, aan het begin van de week, om zo samen te zijn, om uw naam aan te roepen, uw woord te openen en daarna te luisteren. Een deel van de gemeente elders, een ander deel hier in de kerk, en we zeggen u daarvoor dank, dat we zo samen kunnen bidden. Om ook onze ogen op u te slaan, van u ons heil te verwachten. Om u om genade te vragen, samen te zingen. Maar ook uit de Bijbel te horen, de woorden van u. Die heilige woorden, vol van kracht en wijsheid en waarheid. Heere, kom met uw heilige geest, opdat ook ons hart open gaat. En dat we uw woorden in ons opnemen, zullen indrinken, zullen opeten. Dat ze ons werkelijk eigen worden, dat we ook zelf door het geloof mogen spreken van u. Mogen weten van uw genade. Ja, dat we verlossing vinden in het bloed van Christus, in zijn kruisverdiensten. Hij die gestorven is voor de zonde, maar ook is opgestaan en leeft, verheerlijkt en bid. Heere, we vragen van u, wilt u zo geven dat we u mogen kennen, ook meer en meer, in wie u bent, dat dat ontzag geeft in onze harten. Bij de ouderen, of we in de middelbare leeftijd zijn, of jong of kind. Heere, geef het vertrouwen ook in u en de liefde voor u en voor uw dienst en voor uw woord. En wilt u het ook levend houden met uw heilige geest. U bidden we om uw genade, dat u ons de zonde vergeeft. Dat bidden we ook met elkaar. Nu we hier zijn en hier ook moeten belijden dat wij mensen zijn die bevlekt zijn met allerlei ongerechtigheid. In onze woorden, die niet goed zijn geweest. In ons hart, Heer, in de vleeselijke begeerte. Maar ook in het najagen van zaken die wij boven of naast u hebben gezet. Die zo belangrijk voor ons zijn geworden. Dat u eigenlijk aan de kant moest. Heere, vergeef ons alle zonden en ongerechtigheden. Zie ons aan in Christus, die verzoening bracht. En wilt u ons zo ook deelgeven aan zijn verlossing. Dat we daarvan ook weten, dat we vrede mogen hebben. Dat we in die hoop en verwachting leven met blijdschap vanwege uw grote genade. Heren, wij bidden van u dat u ons ook vervult met uw geest. Opdat we van dag tot dag naar uw woord leven. Dat we tot een getuige mogen zijn in deze wereld, tot een licht. Dat ook anderen worden gebracht bij het evangelie van het kruis. En wanneer wij, Heren, daar ook een middel voor mogen zijn, als gemeente en ieder persoonlijk op zijn eigen plaats. Heren, geef dat. En wat zou dat een vreugde zijn. En mogen wij zo tot heil en zegen zijn van de wereld waarin we staan. Gedenk uw kerk over heel de wereld. Zegen hen die ook uitgezonden zijn om het evangelie te brengen op andere plaatsen, onder allerlei volken. Sterk hen daarin. Geef dat er veel vrucht mag zijn. U bidden voor het zendingswerk in Centraal-Azië, waar ook onze steun voor is. Wilt u ook dat zegenen en de mensen daar nabij zijn, ook uw kerk daar bouwen. Heere, gedenk het Joodse volk. Wilt u het bewaren, uw bescherming geven. Dat ze ook in rust en veiligheid kunnen leven in deze wereld. Maar ook zicht krijgen op de Messias, Jezus Christus. Heren, zo leggen we al deze dingen voor u neer. Hoor ons gebed. Laat deze dienst ook tot uw eer mogen zijn. En, Heren, tot heil van velen, van allen. En dat we worden geleid door uw woord, door uw heilige geest, om Jezus wil. Amen. We gaan vanmorgen opnieuw lezen uit Romeinen 8. In de Bijbel lezen we uit het Nieuwe Testament in de brief aan de Romeinen. De brief van de apostel Paulus aan de christelijke gemeente in Rome. We lezen het hoofdstuk 8 en we beginnen bij vers 24. Romeinen 8, vers 24 tot en met 39. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp. Want we weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. Maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is. Omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk, die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Zoals geschreven staat, want om uwentwil, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Tot zover de lezing uit de schrift. De tekst voor de prediking is vers 31, Romeinen 8, vers 31 als kerntekst en van daaruit ook het vervolg, dus wat er daarna volgt in dit hoofdstuk. Maar ik lees nogmaals vers 31. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? We zijn eerst stil bij de vragen, als achtergrond hierbij. De vragen. Ten tweede bij de onderbouwing van wat Paulus hier schrijft, hier zegt. Wat is zijn onderbouwing? En ten derde de zekerheid. Uit het gedeelte spreekt een grote zekerheid. Dus de vragen, ten tweede de onderbouwing en ten derde de zekerheid. We zullen eerst nog gaan zingen van Psalm 44, vers 12. En deze psalm wordt ook geciteerd in wat we hebben gelezen uit de Bijbel, namelijk in vers 36 van Romeinen 8... Daarin wordt Psalm 44 geciteerd en wij zingen vers 12. Maar wij, om uwentwil verdreven, verliezen al de dag het leven. We worden slechts van hen geacht als schapen voor het mes gebracht. Psalm 44 vers 12. Gemeente, Paulus is een gelukkig mens. Paulus, de man die deze brief heeft geschreven, een Joodse man uit de eerste eeuw van onze jaartelling, die christen was geworden. En hij werd erop uitgestuurd om Christus te verkondigen. En dat speciaal bij de heidenen. Dan hier en dan daar, eigenlijk overal. En hij schreef ook brieven over het geloof in Jezus Christus. Waarvan deze Romeinenbrief, waaruit we hebben gelezen, er één is. En nu zal ik hem vanmorgen eens vragen. Paulus, waarom bent u zo blij met het evangelie van Jezus? Het brengt u in allerlei problemen. Het vele reizen is zwaar. Soms moet u een stuk per schip en treft een hevige storm. Soms moet u dagen lopen over het land, ook in grote hitte. En dan komt u ergens en u verkondigt dat Jezus Christus de Zoon van God is. De verlosser, de zaligmaker, maar de Joden, uw eigen volksgenoten, die spreken het tegen. Tenminste, de meesten. En zij verwerpen uw boodschap. Ja, ze zetten u keer op keer uit hun synagogen. En ze jutten iedereen tegen u op. En dan de overheden. Ja, die willen er ook niet van weten. De stadsbesturen, de koningen. En ze hebben u, Paulus, meer dan eens gevangen gezet. En dan overal maar spreken over Jezus, over zijn kruis en opstanding. Nou, dat kost Paulus bloed, zweet en tranen. Ze hebben hem geprobeerd te kruisigen. Te stenigen. Paulus geprobeerd te stenigen. Ze wilden hem doden. En ergens anders maakten ze hem belachelijk. En nu vraag ik deze Paulus bij wijze van spreken. Hoe houdt u dat vol? Want u gaat door. En u blijft erin geloven. Vol goede moed. Waarom bent u zo blij met die boodschap over Jezus? En er zo vol van. Altijd maar spreken en altijd maar schrijven over hem. Raakt u door al die tegenslagen en door al die tegenstanders niet aan het twijfelen? Nou, zegt Paulus. Maar als God nu voor mij is en uit het evangelie van Christus weet ik dat. De eeuwige, de enige God, hij is voor mij. En dat ook voluit, vastberaden, ondanks alles. Ik heb God mee. En wie is hij? God is groot. Hij is wijs. Hij is barmhartig en rechtvaardig. Hij staat boven alle dingen. De Heere van hemel en aarde. En als God voor ons is. Wie zal tegen ons zijn? Ja, er is wel tegenstand. Er komt vijandschap tegen. En tegenspoed. Maar wat zegt dat? Op God kan ik altijd rekenen. En gemeente, als u dat hoort en leest, gemeente, hoe kijkt u daarnaar? Ja, die Paulus, Die is zo zeker en die is zo hooggestemd. Ja, maar hij stelt wel een vraag. Het gaat niet alleen om hemzelf. Hij stelt vragen aan de christenen van Rome, aan de lezers van zijn brief, ook aan u en aan mij. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Ja, zo'n vraag. Zo'n vraag wil u en jou er extra bij betrekken. Denk eens mee, zo bedoelt hij. Denk eens mee, wat zeg je nou zelf? Stem je ermee in? Wat zullen wij van deze dingen zeggen? Deze dingen. Ja, naar alles wat er is genoemd, wat de apostel heeft geschreven in de brief, en dat werd dan in die tijd voorgelezen in de gemeente. En je hoort het. En nu? Wat is je conclusie? Wat doet dit evangelie met je? Ja, wat zeg je over deze dingen, staat er? Deze dingen, ja, dan is er al heel veel behandeld in deze brief. De Romeinenbrief. Het is gegaan over de rechtvaardiging. Niet door de wet, maar de gerechtigheid geopenbaard in Christus. En dat we door het geloof in Christus dan worden gerechtvaardigd. Rechtvaardig voor God mogen zijn. Dat Jezus Christus onze verzoening is en dat we door zijn bloed worden verlost van onze zonden. En dat hoor je. Je leest het in de Romeinenbrief. Het wordt gepreekt. Zondaren worden voor rechtvaardig verklaard. Het louter genade. Dat God geen zonde meer in je ziet. Door Jezus Christus, op grond van zijn verdiensten, wat zullen wij daarover zeggen? Ja, dan toch nog die strijd tegen de inwonende zonde, Romeinen 7. Dat je toch weer het kwade doet en zo vleeselijk bent, maar de geest geeft leven en de geest zal je leiden, Romeinen 8. De Heilige Geest leert je om te roepen tot de Vader en van Hem hulp te verwachten. Ja, je kunt zoveel vragen hebben over God en over het leven met Christus. En over het beleven van je eigen zwakheid en dat je zucht onder de noden. De apostel is er allemaal diep op ingegaan. Over de verlossing door Christus, over het werk van de Heilige Geest, over het verlangen van de schepping, over de zaligheid die we nog niet zien, en dat de Heer zijn werk doet en dat zal voltooien. De apostel is er allemaal diep op ingegaan. En je luistert ernaar. En kijk, zo ga je het zien. En wat zegt u er dan van? Met die vraag neemt Gods woord u mee. Laat het ook uw geloof zijn. Ook uw verwondering. Laat het ook uw vastheid zijn. Ja, ja, als ik het zo hoor, als ik me laat onderwijzen uit de Bijbel, in al deze dingen, ja, dan zeg ik als God voor ons is. Als God voor ons is. Wie zal tegen ons zijn? Wanneer wij de Heere zoeken en wanneer we met Hem willen leven, dan kunnen toch diezelfde vragen ook ons bezighouden. De vraag, hoe ben ik rechtvaardig voor God? Wil de Heere mij wel hebben? Of die vraag van, ik voel me nog zo vleeselijk, dat de zonde in mij woont. En eigenlijk heb ik er ook zo'n hekel aan. En toch gebeurt het weer. Hoe kom ik er ooit vanaf? Nee, dat zijn geen gekke vragen voor een christen. of onze twijfels. Ons zuchten onder het diepe lijden in deze wereld. In je eigen leven, om je heen. Waar is al die ellende goed voor? Of ook die tegenstand tegen het evangelie, dat we ook wel bang kunnen zijn voor bespotting of voor vijandschap. Nou, het onderwijs van Gods woord werpt op al die onderwerpen licht. En dat doet de apostel ook in deze brief. Hij ontvouwt het werk van Christus. Hij laat zien hoe de Heilige Geest bezig is. En u hoort het in de prediking, de belofte van God. En dan? Wat zullen we dan zeggen? Laat u meenemen. Luister elke keer. Laat u onderwijzen uit het woord. En maak het uw eigen. Ja, als God dan voor ons is. Want zo hoor ik het. Wie zal er dan van al die dingen tegen ons zijn? Inderdaad, niemand. Niets. Dat zijn de vragen die hier aan de orde zijn. Ons eerste punt in de preek, de vragen. Ten tweede, de onderbouwing. Want nu zegt iemand vanmorgen, ik struikel toch wel over dat woordje als. Als God voor ons is. Maar ja, kan iemand zeggen, is dat zo? En hoe weet je dat? Ben je daar zeker van? Dat is nog niet zo'n verkeerde vraag hoor. Laten we oppassen voor de veronderstelling dat God nooit tegen iemand kan zijn. Alsof God niet werkelijk tegenover de zondaar staat, als rechter. En dat de Heere ook eens zal zeggen, ik ken u niet. Wij mensen hebben het daar immers naar gemaakt. Omdat we onze schepper hebben verlaten. Omdat wij hoogmoedig zijn. Omdat we zelfzuchtig zijn geworden. En heel de wereld ligt daardoor onder Gods toorn. God tegen. En toch komt er onderscheid. Of dat u en God tegenover elkaar blijven staan. Of dat de verzoening plaats mag vinden. Dat onderscheid, dat komt er. Blijft u tegenover elkaar staan? Of vindt er verzoening plaats? De apostel heeft het over ons, maar dat schrijft hij wel aan bekeerden, aan mensen die tot geloof in de Heer Jezus Christus zijn gekomen. Mensen zoals Paulus zelf. En terwijl wij hier in 2021 deze tekst lezen, mag ik mezelf daar dan ook bij rekenen. In vers 33 gaat het zelfs over de uitverkorenen van God. Hoor ik daar wel bij? Ben ik opgenomen in die kring? Dat je kunt geloven, dat je duidelijk mag weten. Ja, ik heb hem niet tegen, maar ik heb hem voor. Hoe dan? Nou, vers 32 beschrijft hoe Paulus daar zeker van is. God heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven. Voor ons allen. Ja, dat is in de Romeinenbrief al aan de orde geweest, hoe dat dan gaat en hoe dat dan is. Staat geschreven eerder, Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaars waren. Dus van huis uit zijn het heidenen en goddelozen. Ja, ook Joden, maar die toch zijn aangewezen in hun schuld als zondaars. Wij mensen behoren tot het soort waarvan de wet zegt, het deugt niet. U bent niet goed genoeg voor God. u dat hoort, betreft dat soort mens, zou u erbij kunnen horen? Zondaren, goddelozen, beschuldigd door de wet. Maar dan nog verder lezen in die brief. Welke zondaar vindt genade bij God? En wie worden door hem rechtvaardig geacht, voor rechtvaardig gezien? Nou, niet de mens die werkt, maar de mens die gelooft, zegt Romeinen 4. En daar gaan de wegen uiteen. U krijgt God niet mee door uw eigen werken, niet denken dat je het zelf moet presteren. Ja, aan de wet houden als weg naar God. Nee, dat verliezen. Daarmee vastlopen. Dat is vrome hoogmoed. Wij maken er niks van. Wij zijn niets meer dan goddelozen. In onszelf vinden wij de dood, vinden we armoede, weerstand, maar God roept. En God biedt genade aan. En dat is het. Dat is het, gemeente. God roept. Hij roept u allen. Kom tot mij. En hij biedt zijn genade aan. Rijk en in overvloed. En dan hem geloven. Als arme zondaar, geloven dat God niet liegt. Maar dat God mijn schuld werkelijk zal vergeven, alleen om Christus wil. Dat is het. Hij roept. En dan hem geloven. Wat gebeurt er onder de verkondiging van het evangelie? Ja, de schrift leert, God keert zich tegen de hoogmoedigen, tegen de mens die zichzelf overeind houdt voor God. Maar nederigen geeft hij genade. Wie genade nodig kreeg, wie verbroken raakte, een verslagen geest die op de Heere hoopt, die ontvangt genade. Dat is het geloof. Het geloof waardoor wij God meekrijgen. Hoe begon dat nu? Dat geloof. Ja, toen de Heere zich liet kennen in het evangelie. En de zondaar nodigde tot zijn heil. Hij roept. En dan roept hij zo dat u gaat luisteren. Hij zelf werkt met zijn geest het geloof in uw hart. En door de Heilige Geest ga je dan ook tot de Vader roepen. Ja, dat doen de kinderen van God, heeft Paulus gezegd. Zij roepen tot de Vader. Ze kennen zichzelf in hun geestelijke armoede. En je hoort de veroordeling door de wet van God. Je ontdekt steeds meer je ellende voor God. En dan leert de geest roepen, Abba, Vader. Dat is het geloof. Dat is wat een kind van God doet. Tot de Vader roepen. En hij hoort. De Vader hoort. Hij is rijk van genade. En hij belooft zelfs zijn erfenis. Kent u hem zo, gemeente? En wat zou u denken? Dat het dan tegen ons was. Wat zou er dan tegen je kunnen zijn? De apostel noemt eerst dat er beschuldigingen zijn. Beschuldigingen. En daardoor kun je gaan twijfelen of er toch niets tegen ons is. Als je denkt aan het kwaad dat wij doen. Het kwaad dat in ons huist. Zal dat toch niet tegen ons getuigen? Ook voor een christen kan dat een last zijn. Dat u denkt, ja, ik had beter moeten doen. Ik had heiliger moeten zijn. Of dat uw eigen geweten u aanspreekt. U moet zichzelf beschuldigen. Ik heb niet gedacht tot eer van God. Ik heb niet gesproken, niet gedaan tot zijn eer. En de duivel die werpt het je graag voor de voeten. Die laat de een geloven dat het niet zo erg met hem is. Maar de ander, juist ook de gelovigen, maakt hij er bang mee. En hij maakt je ongerust. Zijn mijn zonden niet te groot? En daarom is het zo nodig op Christus te zien. Wanneer uw ogen opengaan voor hem, dan ziet u in die gekruisigde dat God voor ons is. Zie toch, op Jezus. God heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven. Wie zal er dan beschuldiging inbrengen, als God dat gedaan heeft? Ja, Jezus is Gods eigen zoon, staat er ook. Gods eigen zoon. En dat benadrukt de bijzondere band met hem. Dat Jezus van de allerhoogste waarde is voor God. Het allerkostbaarste voor God. Zijn eigen zoon. Zijn lieve kind. Zijn eeuwige zoon. En die gaf hij voor ons allen over in de handen van de moordenaars. Jongens en meisjes, moest Abraham ook zijn kind geven? Nou, misschien ken je dat wel van Abraham. De Heer had toch wel gezegd: Abraham, neem je zoon Isaac, je enige zoon die je lief hebt, en offer hem op het altaar op de berg Moria. Nou, wat denken jullie daarvan? Dat is toch veel te moeilijk. Je eigen zoon geven om te sterven. Nee, dat is toch veel te moeilijk. Abraham was gehoorzaam. Hij ging het doen. Hij nam de spullen. Hij nam hout mee, een vuur, een mes. En hij ging op pad. Ja, Abraham was het een soort verplicht. Hij moest het. Hij wilde het ook. De Heere vroeg het. En hij vertrouwde dat God wel voor hem zou zorgen. Eigenlijk was het die ene keer in de Bijbel dat het zo staat. Een mens zo gehoorzaam, dat hij hiertoe bereid was. Wat gebeurde er toen, kinderen? Nou, ze waren er en Abraham had Isaac op dat altaar gebonden en toen ging het mes omhoog. Isaac moest sterven, maar op dat moment riep de Heere uit de hemel: stop, niet doen Abraham, het hoeft toch niet. God spaarde Isaac, het kind van Abraham. Ja, later heeft de Heere God gezegd, ook bij zijn volk Israël, nou, zoiets mag een mens nooit doen. God heeft gezegd, je mag je eigen kind niet doden. Je mag geen kinderen opofferen voor welke God dan ook. God spaarde Isaac. Isaac mocht toch blijven leven. Maar God spaarde zijn eigen zoon niet. Jezus, die moest wel sterven. God gaf hem over aan zijn vijanden, aan de bittere dood van het kruis. God was dat niet verplicht. God deed het vrijwillig. En Jezus was het ermee eens. Waarom deden ze dat? Nou, dat deden ze voor ons. Dat God zijn eigen kind gaf. Dat Jezus wilde sterven aan het kruis. Dat deden ze voor ons. daar zie je Gods liefde. Zo wonderlijk groot, zo onmetelijk diep, onvoorstelbaar, zoveel liefde van God. Ondoorgrondelijk. En er is geen heerlijker en geen krachtiger bewijs van Gods liefde dan dit, dat Hij zijn Zoon gaf om ons te redden, om ons los te maken uit de macht van de boze en om ons met zichzelf te verzoenen. Nou, als God dan zo overweldigend voor ons is, dan zal Hij ook zeker alles geven. Alle dingen die al eerder waren genoemd, zoals de Heilige Geest, zoals het erfdeel met Christus, de overwinning. Dan zal God ook echt wel alles geven. Dat offer, dat is toch niet voor niets gebracht, dat de Vader zijn eigen Zoon gaf, dat het bloed van de rechtvaardige vloeide, dat Hij de vloek heeft overgenomen en de schuld op zich heeft geladen. En zo spreekt God de zondaar die in Hem gelooft, vrij, om Jezus wil. Nou, als God het is, die rechtvaardigt, dat is, die verklaart, dat voor alle schuld is voldaan. Als God dat doet, wie kan er iets tegen inbrengen? Die andere aanklachten die je hoort in je eigen hart of uit de wereld, van de duivel, van de wet, die andere aanklachten, die doen er niet meer toe. Dat u zich misschien wel schuldig voelt, dat u wordt beschuldigd door de wereld om u heen. Vrees niet dat God zich dan tegen u keert. Christus is toch gestorven voor de zonde. Hij is ook opgewekt. De Vader ging akkoord. Aan alle eisen is voldaan. En nog verder schrijft hij, de apostel, Jezus zit aan Gods rechterhand en Hij pleit daar voor al de zijnen. Dat zegt genoeg. Wat moeten we zeggen over deze dingen? Nou, zie, door het geloof op Christus, dat geeft vertrouwen, dat geeft je diepe verwondering, zo'n rijk geschenk. Dan zal Hij in alles voor ons zorgen. De vraag die hier liggen. Ten tweede de onderbouwing. Die Paulus heeft gegeven in die volgende verse. Over Christus. Wat Hij gedaan heeft. Wat God gedaan heeft. Ten derde de zekerheid. En voor wie op Christus ziet. In geloof. In het kennen van Hem. Het omarmen van Hem. Door dat geloof. Voor wie op Christus ziet, moet duidelijk zijn als God voor ons is. Wie zal tegen ons zijn? Nou ja, er zijn wel tegenstanders. Zoals er ook wel beschuldigingen worden ingebracht tegen de kinderen van God. Maar het heeft geen recht. Het is eigenlijk niet echt ergens op gebaseerd. Het zal ons uiteindelijk niet treffen. Ja, de gelovigen hebben zeker tegenstanders. Mensen die spotten. Of je hoort verwijten. Er is vijandschap. Gelovigen ondervinden ook allerlei tegenspoed. Je kunt lijden onder ziekte of onder armoede of ander gevaar. Het gedeelte somt het een en ander op. Hoe kan dat eigenlijk? Wanneer God voor ons is. Hoe kun je dan toch zoveel moeite tegenkomen? Het is er wel, maar het zal niet winnen. De tegenkrachten laten zich voelen. Maar zij nemen onze zaligheid niet af. En de apostel is ervan overtuigd. En de Heilige Geest wil het ons ook laten geloven, dat wij dat horen en dat wij ons dat in ons hart opnemen. Nee, niets Niets zal ons scheiden van de liefde van Christus. Gods liefde is sterker. Gods liefde houdt langer stand dan alle noden. Gods liefde is eeuwig. En hij laat er niets tussen komen. In de wereld ervaren ook de gelovigen nog veel verdriet. Paulus citeert Psalm 44, die psalm over het volk dat de Heere vreest en dan toch wordt bedreigd en toch wordt gedood als slachtschapen. Hoe kan dat toch? Hoe kan het zo tegenzitten wanneer je de Heere lief hebt? Als hij toch voor je is. Nou, aartsvader Jacob heeft ook veel meegemaakt. Jacob was zijn lievelingszoon Jozef kwijt. En toen moest Simeon achterblijven in Egypte. En de volgende keer moest Benjamin mee. Wat zei Jacob? Al deze dingen zijn tegen mij. Heb je ook wel eens dat gevoel? Of heb je het wel eens gehad? Alles zit tegen. Alles is tegen mij. Dat de ellende die je meemaakt, je te zwaar wordt. Heb ik dat dan verdiend? Denken mensen. Is God dan zo tegen mij? Nou, dat kun je niet zomaar zeggen. Je kunt met veel rampen te maken krijgen. Maar één ding blijft overeind. Voor ieder die God vreest. Die in Christus gelooft. Eén ding blijft overeind. Als God voor ons is. Wie zal tegen ons zijn? En dan gebeurt het wel. Die verdrukking is er. En die benauwdheid. En die vervolging. En duistere machten keren zich tegen de kerk van Christus. Maar Gods liefde blijft. En daar kan niets tussen komen. Wie kan ons scheiden van de liefde van Christus? En dat is toch onze zaligheid. Dat maakt toch het geluk uit. En die liefde is zo sterk. Ja, die stamt uit de eeuwigheid. En door die liefde heeft God zijn eigen zoon gegeven in de wereld. Als je toch mag weten geliefd te zijn door God. Ja, voor ieder die tot Christus vlucht, in hem gelooft. En je ziet hoe rijk zijn liefde is. Dat zal ons helpen. Dat zal ons helpen door moeilijke tijden. Dat zal je dragen wanneer je het zelf niet meer kunt. Dat zal ons redden en voor eeuwig thuis brengen. De zekerheid. Die ligt niet in ons eigen geloof. Of ons eigen geloof krachtig genoeg is. Het vrijmoedig getuigenis, die zekerheid die we zo horen in dit gedeelte, dat is niet gebaseerd in een krachtig, sterk geloof bij onszelf, maar dat is gebaseerd op wie God is, op het werk van de Heere Jezus Christus. Kijk eens naar hem. Het is gebaseerd op zijn nameloze liefde. Liefde ook voor mij. Ja, op deze aarde kan er dan veel strijd en moeite zijn. Vervolging, honger, leven en dood wordt genoemd. Terwijl dat alles kan drukken op de gelovigen, zijn ze meer dan overwinnaars. Door Christus. Hij heeft de Satan verslagen. Hij heeft de dood overwonnen. En dat is maar niet net aan. Op het nippertje een overwinnaar. Maar ruimschoots overwonnen. Volkomen zeker. Christus. Hij is de triomfator. En nu ligt alles onder zijn macht. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Het geloof mag bouwen op hem, op het het werk van de Heere Jezus, op de onvergankelijke liefde van God. En dat geeft verwondering. Daarom is dit zo'n prachtig gedeelte. Maakt blij. Het biedt zekerheid. Ja, niet mijn eigen geloof, maar dat wat ons geschonken is. Wat God doet. Dat God ons Jezus heeft geschonken. En hij zal met hem, met Jezus, ons ook alles schenken. En dat is genade. Dat is een wonder. Dat is om niet gegeven. Dat ligt vast in Gods liefde. En zo houden wij moed. In al die omstandigheden. In wat er voor je ligt. In wat er gebeurt. Zo houden we moed. De overwinning. Die staat vast. Amen. We zingen van Psalm 56. De versen 4 en 5. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. En is dat ook niet in uw boek zo geschreven? Maar ik weet het vast, God zal mij nooit begeven. God zal mij niet verlaten. Hij blijft mij nabij. En ook vers 5. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56, de versen 4 en 5. Laten we samen de Heere danken en bidden. Grote God, Vader, Zoon, Heilige Geest, U die de eeuwige bent en de getrouwe, we prijzen U en we loven U vanwege U grondeloze barmhartigheid, uw grote liefde getoond in het geschenk van uw eigen zoon. U hebt hem overgeleverd. U hebt hem gegeven als het lam voor onze plaatsvervanging, als onze borg, om verzoening te doen voor onze zonden, dat wij vrede mogen krijgen bij U. Heer, we danken U daarvoor. En geef dat we ook door het geloof dat ons eigen mogen maken. Dat we niet bouwen op eigen werken en niet in deze wereld zoeken, maar de Heer Jezus Christus mogen liefhebben, leren vertrouwen, Hem gaan volgen en erin volharden. Heere, sterk het geloof. En wij danken U ook voor deze morgen, voor de opening van het woord. En dat U ons zo onderwijst vanuit de Bijbel, opdat wij meer en meer kennis van U krijgen. En de waarheden van het evangelie ons zo voor ogen komen. Opdat wij ook van harte die conclusie kunnen trekken. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Niets zal ons scheiden van de liefde van Christus, om in dat geloof en dat vertrouwen te leven. Heere, help ons daarbij. En wilt U dat geloof ook sterken en krachtig laten zijn, omdat het gebouwd is op dat krachtige fundament, die vaste rots van Uw beloften en van het werk van Christus. Wij bidden van U, zegen zo de erediensten, ook van deze avond, zegen zou het gemeente zijn, dat we elkaar ook kunnen bemoedigen. En Heere, dat we elkaar kunnen wijzen op Uw woord, om daarin ons heil te zoeken en onze vastheid, onze troost, ook als er zorg is en als er verdriet is en tegenslag. En wij bidden voor elkaar. U weet het, Heere, waar mensen het zwaar hebben door de omstandigheden in hun leven van ziekte, ook van chronische ziekte, van pijn. Als mensen het zwaar hebben door hun grote zorg over de gezondheid of van hun geliefde, wilt u hen daarin helpen en ondersteunen. En wees hen allen nabij. Met uw kracht zegen de behandelingen die er mogen zijn. En geef ook herstel en verlichting. U bidden voor de rouwdragenden. Wilt u hen gedenken en troosten, in bijzonder voor de nabestaanden van Peterke van Loon. Heere, wilt u hen ook nabij zijn. Nu ook zij uit hun familiekring is weggenomen. Sterk en zo in dat gemis. Wees ook bij anderen die rouw dragen. Wilt u ook daarin helpen. Ook mensen die alleen staan of alleen zijn komen te staan. Wilt u hen de troost van uw nabijheid geven. En mogen ook, Heere, het meeleven en de liefde van anderen hen tot steun zijn. U bidden voor het werk van Stichting De Hoop, waarvoor we via de diaconiecollecte vandaag onze gaven geven. En wij vragen van u, Heere, wilt u die gaven zegenen, zodat mensen geholpen worden in hun noden. Ook vanuit christelijk perspectief. En, Heere, met ook het licht van de Bijbel. Wij bidden u voor de mensen die behandeld worden bij De Hoop, die daar werken. Mag het tot uw eer zijn en veel zegen verspreiden. U willen we ook bidden voor broeder van Holland, die verkozen was en bedankt heeft. En wij vragen van u, wilt u hem ook in alle overwegingen en in alles wat er door hem heen is gegaan deze week en de moeite daarin, nabij zijn en sterken. Zegen hem in zijn gezin, in zijn werk en ook de plaats die hij mag innemen in de gemeente. We vragen u ook om uw hulp en leiding bij de vacature die nog open staat. Geef ons ook daarin wijsheid en leid ons door uw genade. Ook wanneer de kerkraad zich opnieuw daarover zal moeten beraden. Heren, zo leggen we deze dingen voor u neer. En we bidden zo voor mensen die gehandicapt zijn. Voor de mensen die ook voor hen zorgen. Wilt u hen helpen en kracht geven. Ook dat de liefde van Christus mag worden ervaren vanuit het evangelie en onder elkaar. U bidden voor mensen die in tehuizen verblijven. Ouderen. Of anderen door ziekte of door iets wat hen overkomen is. Sterk hen. Geef hen uw nabijheid. Wij bidden u dat u zo uw goedheid over allen uitstrekt. Hoor ze ons gebed en ervaart onze dank in de naam van Jezus Christus. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 34. En dan vers 9 en vers 11. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, alle tijd nabij en goed. En veel rampen zijn dus vroom en lot, maar uit die alle redt hem God. En ook vers 11, de Heere verlost en spaart zijn volk tot op zijn hulp vertrouwt. Psalm 34, vers 9 en 11. Ga uw weg in vrede en ontvang de zegen van de Heer. de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.